Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 39, de versen 1 en 5. Ik zei, nu zal ik letten op mijn paan, om met mijn tong niet te overtreden. Psalm 39, versen 1 en 5. Gemeente, willen wij samen het woord van de Heere openen en daaruit lezen Exodus 19 en we lezen door tot en met hoofdstuk 20 vers 3. We lezen Exodus hoofdstuk 19. En daar lezen we door tot en met hoofdstuk 20, vers 3. En daar lezen wij dan Gods woord. In de derde maand na het uittrekken van de kinderen Israëls uit Egypte, tenzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. Want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en zij legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich aldaar tegenover dien berg. En Mozes klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gijlieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naarstiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond zult houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En ge zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heere hem geboden had. En toen antwoordde al het volk gelijk en ze zeiden: al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer tot de Heere. En de Heere zei tot Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hoor als ik met u spreek, en dat zij ook eeuwig aan u geloven. Want Mozes had de Heere de woorden van het volk verkondigd. En ook zeide de Heere tot Mozes: ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen en bereid zijn tegen de derde dag. Want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggende: wacht u op de berg te klimmen en zijn einde aan te roeren. Al wie de berg aanroert, zal zeker gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zeker gestenigd of zeker doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoren langzaam gaat, zullen zij op de berg klimmen. En toen ging Mozes van de berg af tot het volk, en hij heiligde het volk, en zij wiesen hun klederen. En hij zei tot het volk: wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. En het geschiedde ten derde dagen, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger God tegemoet. En ze stonden aan het onderste van de berg. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. En toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes. En God antwoordde hem met een stem. En als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits van de berg, zo riep de Heere Mozes op de spits van de berg. En Mozes klom op. En de Heere zeide tot Mozes: ga af. Betuig dit volk dat zij niet doorbreken tot de Heere om te zien en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen. dat de Heere niet tegen hen uitbreken. En toen zei Mozes tot de Heere: het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende: bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zei tot hem: ga heen, klim af. Daarna zult gij en Aaron met u opklimmen. Maar dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. En toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tot zover de lezing uit het heilige woord van God. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen wij een antwoord daarop, Psalm 57, het zevende vers: uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. Uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog. Psalm 57, vers 7, nadat wij eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over zondag 34 van de Heidelberger Catechismus. We vragen uw aandacht voor vraag en antwoord 92 en 93. Zondag 34, vraag en antwoord 92 en 93. En daar belijden wij met de kerk: hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord is: God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert dat hoe wij ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Tot zover willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij de Heere ook dankzegging doen dat in het gezin van broeder en zuster Johan en Margarita Krijger vanmorgen een gezonde zoon geboren mocht worden. We willen de Heere daar dankzegging voor doen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid rijk tot de wolkenboog. Hoe goed is het om uw naam de lof en de aanbidding te brengen. Want u bent God, u leeft. En daarom mag uw kerk op aarde zich verheugen in wie God is. Daarom mag er blijdschap zijn over wie u bent en hoe u zich openbaart aan ons. En hoe u een God bent die zorgt, een God bent die draagt, een God die leidt, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken uwer handen, die ons ook overlaat dag aan dag met zoveel zegeningen, met zoveel blijken van uw trouw en goedheid. Al is het maar het eten dat wij mogen gebruiken en de zoveel stoffelijke zegeningen voor het dagelijkse leven. En het feit dat u ons zoveel geestelijke voorrechten schenkt, dat wij hier weer in vrijheid samen mogen komen. En dat u een heerlijke God bent, die voor ons openstelt al de schatten van het koninkrijk der hemelen. En die tot ons komt met zoveel uitnodiging en met zoveel beloften vanuit uw woord. En dat u uzelf openbaart in uw woord als de God die alles beheerst en alles bestuurt. Dat er niets gebeurt buiten uw besluit, buiten uw raad om. Ja, dat u zelfs voor degenen die u liefhebben, die naar uw voornemen geroepen zijn, dat u alle dingen doet medewerken hen ten goede. En zo bent u een heerlijke God. U bent de verlustiging van de engelen, het voorwerp van hun voortdurende aanbidding en lofprijzing. En wij hier op aarde moeten met die engelen meedoen, want u hebt ons geschapen, u hebt ons gemaakt en u hebt ons geroepen om uw grote naam de lof en de eer toe te zingen. En uw kerk moet het beseffen dat u een God bent die groot zijt in macht, heerlijk in uw kracht, trouw bent in uw barmhartigheid. En zo, Heere, geeft u uw kerk reden, vele redenen, om u de lof en de aanbidding te brengen. Maar, Heere, dan moeten wij u belijden, dat wij toch schromelijk tekortschieten. Dat van nature wij zo geneigd zijn om te murmureren, om te klagen, om te letten op wat wij de tegenslagen noemen. En we zijn zo hopeloos verliefd op onszelf. We zoeken ons eigen gemak, onze eigen rust, onze eigen voorspoed. En vergeef ons het grote kwaad dat wij u niet op het oog hebben, maar onszelf. En dat we zo graag voor onszelf willen leven, zodat het ons maar goed vergaat. Heere, zo schieten wij schromelijk tekort. En vooral ook uw volk en kinderen, die zoveel reden hebben ontvangen om u te loven en te aanbidden. Uw volk en kinderen schieten schromelijk tekort. En dat daarom schaamt ons aller aangezicht mag vullen, dat we het zo makkelijk zingen, gelooft zij God met diepst ontzag. En in de praktijk van ons leven keren we ons daarvan af. En zo, Heere, moeten wij belijdenis doen van onze overtredingen. En zo moeten wij u erkennen dat u wel goed bent, maar dat wij staren op de tegenslagen. Dat wij staren op de moeite en dat we niet letten op u. Heere God, wil dat veranderen in ons leven? En wilt u geven dat wij voortdurend voor uw aangezicht mogen leven? Dat wij u op het oog mogen hebben? Dat ons levensdoel u mag zijn? En dat wij in uw leven en uit uw leven en door uw leven en tot uw leven. En daarvoor is hartvernieuwende genade nodig. Want we zijn van nature verknocht aan onze eerste vader, de duivel. Daar zijn we uitgeboren van nature. Heere, we bidden u, wil verlossing zenden. Wil ons overtuigen van zonde en oordeel en gerechtigheid. Wil ons laten zien, Heere, dat uw leven, het leven met u, een gezegend leven is. En wil ons leren hier op aarde u al in beginsel de lof toe te zingen. Onder alle omstandigheden, in gezegende dagen, in dagen van voorspoed, maar ook in dagen van tegenspoed, dat we dan nochtans u, de God van alle leven, zullen aanbidden en danken. En dat vooral voor uw onuitsprekelijke gave van uw Zoon. Heere God, leer ons u de lof te brengen. En wanneer u in beginsel dat geleerd hebt, wil het verdiepen en vermeerderen, dat u onze verlustiging mag zijn, dat we u lief hebben En dat dat onze verborgen kracht mag zijn. En vanuit de liefde tot u, dat wij uw geboden niet willen schenden. En vanuit de liefde tot u, dat we bereid zijn onszelf te verloochenen. En vanuit de liefde tot u, ook de ander uitnemender willen achten dan onszelf. Omdat we ook zo bekend gemaakt zijn met de plaag van ons hart. Heere God, wil zo bemoeienissen met ons hebben, tot eer en lof van uw heerlijke naam. We willen u dank zeggen dat uw broeder en zuster Johan en Margarethe Krijger zo rijk hebt gezegend. Gisteren nog op de zomermarkt en nu mogen ze weer opnieuw een kindje, hun vierde kindje uit uw hand ontvangen. Wat een zegen. U hebt leven gegeven en u hebt leven gespaard. Heere, wil dit gezin bouwen. Wil met uw geest en woord in hun hart en ziel leven. En zegen deze ouders bij de opvoeding van hun jonge kinderen. Geef hen daartoe liefde en kracht in deze grote taak die u op hun schouders gelegd hebben. Ze kunnen het niet alleen. Wilt u hun toevlucht zijn, dat u hen wijsheid en liefde zult geven. En dat zij ook mogen spreken vanuit een persoonlijke kennis van de vrezen des Heren. En zo ook hun kinderen mogen voorgaan en opvoeden. En dat hun vier kinderen op een jonge leeftijd mogen leren u te vrezen. Heere, wilt u alles verder leiden, kracht geven aan Margaretha en ook aan haar jongste kind. Maakt u alles wel, heb dank voor uw weldaden. Trouwe Heere, we willen u bidden of u in uw gunst uw kerk wilt gedenken wereldwijd. We bidden u voor de voortgang van uw koninkrijk. En wij vragen u of u mensen wilt bekeren. Of u ook moslims wilt bekeren tot het christendom. Of u dat wilt doen op een machtige wijze in ons land, maar ook in andere landen. Of u uw eigen middelen en wegen daarvoor wil bewandelen, dat ook daar vanuit de Arabische wereld en vanuit Afrika uw lof bezongen mag worden. We bidden u om de bekering van anderen in deze wereld die nog vastzitten in andere godsdiensten, van het hindoeïsme en het boeddhisme. Heere, we bidden u dat uw naam heerlijk mag schitteren. O, gedenk uw kinderen die lijden om uw naams wil. Die geliefden moesten afstaan aan de marteldood. En die nu alleen zijn achtergebleven. Zegen die weduwen en hun kinderen. O, laat toch de poorten van de hel uw koninkrijk niet overweldigen. En laat, Heere, uit hun kinderen, de kinderen van uw knechten die heen gegaan zijn, nieuwe predikers mogen voortkomen. O, toon u zelf als de onoverwinnelijke vorst van het leven, dat uw kinderen getuigen, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. En dat ook uw kinderen in gevangenschap en in de concentratiekampen van Noord-Korea, dat ze daardoor u dagelijks geholpen en gesterkt en gesteund worden. Heer, wij begrijpen niet wat anderen mee moeten maken. U weet alles. Heere, we bidden u in eenvoud. Breid uw koninkrijk uit. Wil ook Israël bekeren. Wil ook geven dat daar een groot werk mag plaatsvinden. En we horen ook van bekeringen, ook onder het volk Israël. Heere, wil dat werk verdiepen, dat u zelf door uw woord, uw eigen volk, de verloren schapen van het huis Israëls, dat u ze zelf zult trekken dat u daar geen mens voor nodig hebt, maar dat u door uw woord en door de verspreiding van het Nieuwe Testament, ook onder Israël, uw volk tot u zal trekken. En dat het één volk mag zijn uit Joden en Heidenen. En dat er nog dagen van opwekking en revival zullen zijn, wanneer de Joden weer uit de doden worden voortgeroepen tot het leven. Dat hun volheid, ja, hun volheid van genade mag betekenen, ook nog voor de heidenen. We begrijpen zo weinig, maar wij bidden u om de verheerlijking van uw naam, om de uitbreiding van uw koninkrijk. Want daarvoor bestaat nog deze wereld. Heere zegen, zo ook het werk van Hessel en Kobi Visser in Botswana. Zegen dat werk, breid het uit. We bidden u nogmaals voor Ida en Erwin Borren, het werk wat ze daar mogen doen in Zuid-Afrika. Heere, gedenk heel uw koninkrijk. Zegen onze gemeente. Gedenk ons nu onder de bediening van uw woord. Vergeef al onze zonden. Zegen ons hier in spreken en in luisteren. En ook wanneer we thuis meeluisteren, dat we ook samen ons verbonden weten. Hoor ons, Heere. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven, zingen we Psalm 61, de versen 1, 2 en 3. 61, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, zondag 34 handelt over de wet van God. En wanneer we de wet zien, jongens en meisjes, we kennen de wet. We lezen het elke zondagmorgen. Maar hoe komen wij aan de wet? Waar komt de wet van God vandaan? Nou, die komt van God vandaan, duidelijk. Maar hoe kwam die in deze wereld? Nou, dat heeft de Heere God gelegd in de mens, bij zijn schepping. En dat kun je lezen in Genesis 1, vers 26, waar de Heere zeide: en laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Het beeld van God, het gelijkenis van God, dat was niet een uiterlijke gelijkenis, alsof God een lichaam of een gezicht zou hebben. Nee, het is een innerlijke gelijkenis. Bepaalde karakteristieken van God werden gelegd in de mens. En dat was in feite zijn wet. Zijn wet om God lief te hebben. Om de naaste lief te hebben. Om God te eren. Om geen andere goden te dienen. Om al die zonden die beschreven staan in de 10 geboden, om die niet te doen. Zo was de mens geschapen. Want zo is God zelf. God zondigt niet. God doet nooit iets verkeerd. God is goed. En zo heeft de Heere de mens ook gemaakt, goed. En zo was de wet van God in de mens geschreven. Maar jullie weten wat er gebeurde. Wat gebeurde in het paradijs? Bleef alles zo mooi? Nee. Adam en Eva, ze zondigden. De mens rebelleerde tegen God. Adam werd niet verleid, maar Eva werd verleid, zegt de apostel. Eva werd verleid, maar Adam stond erbij. Eva werd een rat voor de ogen gedraaid door de duivel, door de slang. Eva werd verleid, maar Adam stond ernaast. Het was niet dat Adam ergens anders weg was en na een poosje terugkwam. Nee, Adam viel. Adam rebelleerde. Adam wist precies wat er aan de hand was. Adam werd niet verleid. Adam rebelleerde tegen God. Dat is de schuld van de mens. De schuld van Adam. Bewust opstaan tegen God. En toen was die heerlijke gelijkenis met God was verbroken. En toen was dat beeld van God weg. En toen wist de mens ook niet meer goed wie God was en wat Gods wil was. Het was nog steeds een geweten overgebleven, dat de mens nog steeds een natuurlijk besef had van goed en kwaad. Ook de heidenen weten, je mag niet doden. En ook de heidenen weten, je mag niet met de vrouw van je naaste weggaan. Dat zijn, zegt Calvijn, nog wat vonkjes overgebleven van dat beeld van God in de mens. En zo weet de mens ook van nature dat er een God is. Het feit dat de atheïsten zich zo druk maken om het feit dat er naar hun beleving geen God is, laat zien juist dat er wel een God is. Wie maakt zich druk om sprookjes? Niemand. Waarom maken de atheïsten en de evolutionisten zich zo druk over het christelijk geloof? Omdat ze heel diep weten dat er een God is. Zo heeft de Heere de mens gelaten na zijn val. Maar eigenlijk wist hij niet de wet van God meer. Dus de Heere moest zijn wet weer bekend maken aan de mens. En dat heeft de Heer ook aan Adam gedaan na zijn val. En ook Adam laten zien dat er nu offers gebracht moet worden. Dat jullie vreselijke zonde, dat kan alleen maar met de dood betaald worden. En daarom zal ik mijn zoon zenden. De zaad van de vrouw zal komen. En die zal verlossing geven. En tot die tijd moeten er nu offers gebracht worden. Voor het kwaad wat jullie gedaan hebben. En zo bleef er een besef onder de mensheid van de komende verlosser, de vertrooster die komen zou. Totdat de Heere weer opnieuw zijn wil bekend maakte aan Abraham. In Genesis 17 vers 1, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat was eigenlijk een bekendmaken aan Abraham hoe hij moest leven. Dus dat hij God moest dienen, geen andere goden meer dienen. Dat hij op God moest vertrouwen, dat hij eerlijk moest zijn en oprecht. En zijn kinderen wisten ook hoe ze moesten leven voor God. Zijn achterkleinkind, Jozef, daar in Egypte, die wist ook dat hij niet verkeerde dingen mocht doen met Potifars vrouw, omdat hij dan tegen God kwaad zou doen. En voordat de wet op Sinaï werd afgekondigd, wist het volk Israël al af van het Sabbatsgebod, want het manna werd hen gegeven en op de Sabbat mochten ze geen manna rapen. Dat gebeurde al voordat ze bij de Sinaï waren, waar de Heere zijn 10 geboden heeft afgekondigd. Maar toen uiteindelijk bij de Sinaï, daar hebben we gelezen, daar heeft de Heere God zijn wet officieel afgekondigd. En hoe deed de Heere dat? Dat deed de Heere onder bepaalde tekenen. Waarom nou zulke tekenen van donder en onweer en bliksemen en een donkere wolk en bedreigingen? Bepaal, dus sla palen rondom de berg, die grens mogen ze niet voorbij gaan, opdat ik niet hen dode. Waarom zulke tekenen? Nou, laten we dat proberen uit te leggen. Het volk Israël is bij de berg Sinaï aangekomen, dat hebben we gelezen. En nu zou de Heere zijn wet en zijn wil officieel afkondigen aan dat volk. En de Heere liet de andere volkeren over aan hun eigen goeddunken, hun eigen dwaasheid en zonde. De hele wereld lag in het kwaad en nou zou de Heere zijn verlossingsplan gaan uitwerken alleen door Israël. En wat moest Israël nu als volk weten? Ze moesten weten hoe ze God moesten dienen. De God die hen uit Egypte geleid had. Maar ze moesten ook weten wie God was. En ze moesten ook een besef hebben van de heiligheid van God. Opdat ze stipt naar zijn geboden zouden leven. Ze moesten weten dat de Heere God een heilige, een heerlijke, God was die torent over de zonde. En ze moesten ook weten dat de Heere God een zorgzame God was. En dat de Heere hen als volk had uitverkoren om zijn verbondsvolk te zijn. En daarom begon de Heer ook zijn wet af te kondigen met die heerlijke woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En in de wet, dan, toen sprak God zijn de 10 geboden. En daarin ziet het volk hoe God is, wie God is, dat God zelf is heilig, rechtvaardig en goed. Dat deze 10 geboden eigenlijk de afspiegeling zijn van wie God is. En dat ziet u helemaal in de persoon van de Heere Jezus. Want hij was de verpersoonlijking van de wet van God. Hij had Gods wet volkomen lief. Hij was de waarheid. Hij was het woord. Hij was de wet van God in levende persoon. Hij had God volkomen lief. En zo in de wet zien wij hoe God is in zijn gerechtigheid, in zijn goedheid, in zijn liefde, in zijn zorg. Want vanaf de Sinaï beloofde de Heere ook voor Israël te zorgen. Hij openbaarde zich als een God die in al hun behoeften zou voorzien. En dat is in principe hetzelfde als wat de Heere al tot Abraham gezegd had. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht. Zijt oprecht. En zo heeft de Heere dat in andere woorden ook tot Israël gezegd bij de berg Sinaï. En toen gaf de Heere zijn onveranderlijke wet. Die 10 geboden, die gelden overal, door heel de wereld heen. Elk mens is geboden de 10 geboden te onderhouden. En dat wordt samengevat in Lucas 10, vers 27. Je zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En zo moest Israël weten wie God was, hoe goed, hoe heilig, hoe rechtvaardig God was. En ze moesten niet alleen weten wie God was, ze moesten ook weten hoe ze hem moesten dienen. En dat zie je in de 10 geboden ook weer. Zo wilde de Heere dat Israël hem zou dienen. Maar Israël moest nog iets leren uit de wet van God. Dus niet alleen wie God was, niet alleen hoe God gediend moest worden, maar ze moesten ook leren wie ze zelf waren. Ze moesten zelf kennis opdoen. En dat hadden ze nodig, want ze dachten nog veel te goed van zichzelf. En dat is ook ons probleem, mijn probleem en ook de uwe. Dat was ook een probleem van Israël. Ze dachten nog veel te goed van zichzelf. De Heere had het volk Israël inderdaad op een bijzondere manier uit Egypte geleid. Hij had hen gebracht tot de Rode Zee. En toen leidde hij hen dwars door de Rode Zee hen. En verloste hen van al hun vijanden. En toen hebben ze gezongen en gedanst van vreugde aan de andere kant van de Rode Zee. En geroemd in de goedheid en in de macht van de Heere. Die de wagens en de paarden vernietigd had in de zee. En zijn volk verlost. Had, dat de Heere het inderdaad alles gedaan had wat hij beloofd had. En wat hebben ze toch geroemd in hun machtige God. En na 3 dagen murmureren, klagen, Mara, het bittere water. En in plaats van de Heere te verwachten, in plaats van te geloven, de Heere zal ook nu uitkomst geven. Wat doen ze? Ze gaan klagen. Ze dachten niet aan de Heere hun God, voor wie niets te wonderlijk is. En toen sprak de Heere tot hen in Exodus 15, vers 26. Is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult en doen wat recht is in zijn ogen en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypte land gelegd heb, want ik ben de Heere uw heelmeester. Met andere woorden, als het nou is, volk, nadat de Heere dat bittere water zoet gemaakt had en alles was weer wel, en toen murmureerden ze niet, toen gingen ze drinken, maar toen zei de Heere wel tegen hen: als het zo is dat jullie echt naar de stem van de Heer uw God zult luisteren, zo komt het goed. Wanneer u echt serieus zult luisteren, en zal het goed met je gaan. En enkele versen verder, in Exodus 16, vers 2. Toen hadden ze geen brood meer. En de ganse vergadering der kinderen Israëls riep de Heere aan. Was het maar waar. Ze murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En ze zeiden ook nog, och, waren we maar in Egypteland gestorven. Toen wij nog vleespotten hadden. Want gij lieden, Mozes, Aaron, jullie hebben ons gebracht in deze woestijn. En dan moeten we allemaal van honger omkomen. En dan geeft de Heer hen het manna. Nou, dan zijn ze weer tevreden. Maar ze begrijpen het nog niet. Dat ze altijd op de Heer mogen vertrouwen. En dan geeft Mozes hen het gebod dat ze op de Sabbatdag mogen niet gaan rapen. De dag daarvoor moeten ze 2 keer zoveel rapen. En dan zie je dat sommigen dat niet doen. Die gaan op de Sabbat uit met hun bakken om manna te zoeken, maar er was niks. En zegt Mozes ook nog, in de week moet je alleen maar zoveel rapen als genoeg is voor 1 dag. Maar sommigen namen meer. Dan hoeven we morgen niet erop uit. Kunnen we weer uitslapen. En toen zaten er wormen in. Zo bleven ze ongehoorzaam. En Mozes was boos op hen. En dan het volgende hoofdstuk, Exodus 17. Toen kwamen ze de Rafidim. En vertrouwden ze nu op de Heer, want er was geen water. En vertrouwden ze nu op de Heer, zeiden ze nu, we zullen nu toch eens geduldig afwachten wat de Heer zal doen. Want hij heeft toch nooit ons verlaten. Hij heeft ons toch altijd verrast. Zullen we nu verwachten dat er verlossing komt? Nee, toen waren ze weer ongehoorzaam. In Exodus 17 vers 2, toen twistte het volk met Mozes en zeiden, geeft gij lieden ons water, dat wij drinken. En dan zegt Mozes, waarom verzoeken jullie de Heer? En zo heeft het volk God beantwoord. Ze murmureerden, ondankbaar. En hoe zijn wij, gemeente? Zegt de Heer niet hetzelfde tot ons? Ik ben God Almachtig, El Shaddai. God Almachtig, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Zegt God ook tot ons. De Heere zegt ook tot ons, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat betekent apart gezet van de wereld, om mij toe te behoren. Dat je niet meer in de slavernij van de zonde zit en niet meer omkomt met deze wereld. Maar ik heb je apart gezet om, zodat je behouden kunt worden. En hebben wij niet vele zegeningen gekregen? Zegeningen in het dagelijkse leven. Vele voorrechten. Vele voorrechten. Als we weten hoe de mensen hier op Flakkee 100 jaar geleden leefden. Hoe ze 150 jaar geleden leefden. Bittere armoede. Dirksland, armoede. Je kunt ervan nalezen. Geen geld voor kleren. Niets was er. Modderwegen. 9 uur naar bed, 4:30 eruit. Hele dag werken. Dat was die goede oude tijd. Wat heeft de Heere ons toch voorrechten gegeven? Zo gezegend. En welk antwoord geven wij aan God voor al zijn voorrechten? Wat doen u en ik? Moeten we ons niet schamen wanneer we de tegenslagen graveren in het marmer? Dat willen we niet vergeten. En al de zegeningen schrijven we in het zand en dat zomaar weer vergeten. Want we zijn zo zelfgericht, u en ik. We houden van onszelf. En als er nou een kleine verstoring is, terwijl de Heer ons geen onrecht doet, dan zijn we toch ook snel om te klagen. Maar toch ook langzaam om te vertrouwen. Er is niet zoveel verschil tussen Israël van ouds en wij. Zijn we daar wel eens bedroefd om geworden? Nou, wat dacht het volk van zichzelf na alles wat ze meegemaakt hadden? Hadden zij droefheid? Hoe zouden de Israëlieten zichzelf bezien? We mogen verwachten dat ze zich zouden schamen zo langzamerhand. En dat ze maar een lage dunk van zichzelf gehad hebben. En wat is het antwoord? Nee hoor. Nee. Want toen ze Mozes tot hen hoorden spreken, werden ze allemaal heel ernstig en heel devoot. En ze vergaten al hun murmureringen. En nadat ze zo vaak gestruikeld waren, daar dachten ze niet meer aan terug. Maar de Heere spreekt door hen, spreekt tot hen door Mozes in Exodus 19, vers 4. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen heb en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastig mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. En dan lees u het antwoord van het volk in vers 8. Toen zeiden ze niet: Heere, wij zijn u zo vaak ontrouw geweest. We willen het proberen, maar we kunnen het niet. Help ons. Hebben ze zo gezegd? Nee. Na al hun mislukkingen, wat zeggen ze dan? Zonder enige aarzeling, heel het volk, vers 8, tegelijk, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Zonder enige aarzeling. Alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen wij doen. En vlak hierna, ongeveer 5 weken hierna, krijg je de hele ramp met de gouden kalf in Exodus 32. Dat is 5 weken hierna. Maar ze zeiden nog van zichzelf: oh, dat doen wij wel. En toen openbaart God zijn wet. En dat doet hij met tekenen van onweer en bliksem en donder en een donkere wolk. En de hele grond beeft en schudt. Mensen die een aardbeving hebben meegemaakt zeggen: het is angstig, vreselijk. Hebben wij niet meegemaakt. Maar dat heeft dat volk meegemaakt. Ze moesten beseffen dat God niet maar op hun niveau is, maar dat God de heilige God is. En Hebreeën 12, vers 9, die vertelt ons hoe het verging met het volk. Dat ze beefden voor het brandende vuur en voor de donkerheid en de duisternis en het onweer en het geklank van het bazuin die maar harder klonk vanaf die berg en de stem der woorden welke die ze hoorden baden dat dat woord niet meer tot hen zou gedaan worden, want ze konden het niet dragen, hetgeen er geboden werd en wat er gesproken werd. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben geheel bevreesd en bevende. Zo kwam Gods wet in deze wereld. Want God sprak deze woorden om een oppervlakkig volk, een slap volk, te overtuigen dat God de heilige God is. En toen voelden ze iets van de ontzagwekkendheid van God en hoe ver ze bij deze God vandaan zijn en dat ze niet zomaar hun vuile hand kunnen leggen in de heilige hand van God. God sprak al deze woorden ook op deze wijze om hen te verootmoedigen en hen te leren dat ze niet kunnen bestaan voor de heiligheid van God. Ze kunnen hem niet gehoorzamen. Zo worden oppervlakkige mensen ontdekt aan hun zonde. Bent u al ontdekt geworden? Hebt u al gezien dat u niet bestaan kunt voor een heilige God? Dat u niet kunt staande blijven? Kunt u overeind blijven bij een aardbeving? Hoe denkt u staande te blijven voor God, wanneer de Heere Jezus niet uw borg is? Dat betekent, uw borg, dat de Heere Jezus uw leven vult. Dat u op zijn rekening bent. En dan leeft u niet meer voor uzelf, maar voor hem. Er is overgave. Dan krijgt hij alles voor het zeggen. Dan gaat alles voor hem neer. Dan is hij borg. Kijk, dan moeten we leren zien dat hij onze borg moet worden. We moeten ontdekt worden dat we beseffen wie we zijn voor God. Dat God niet op ons niveau is. En dat besef ik niet. Ik besef niet de ontzagwekkendheid van God. Dat die heilige, zonderloze engelen hun aangezichten bedekken voor de heilige God. En dat ze voortdurend elkaar toeroepen, heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heiligheid, van zijn heerlijkheid vol. Kijk, de wet laat ons onze ongehoorzaamheid zien. Door de wet is de kennis der zonde. En de wet verlost ons van onze dwaze ideeën dat wij zomaar God kunnen dienen. Hij is de heilige God. Denk maar aan die donder. En denk maar aan de bliksemen van de Sinaï. Maar er is ook een ander aspect hier. Nog iets meer. Hier is ook nog het feit dat God sprak. Dat is een wonder. God verwaardigt zich om te spreken tot deze mensen. God spreekt nog. We zouden denken dat die heilige God van vuur en rook en aardbeving niets te maken wilt hebben met zo'n zondig volk. Maar dan zien we het wonder. God spreekt tot ons. Ondanks ons vuil, ondanks onze onreine handen en onze verontreinigde gedachten en ons verbreken van al zijn geboden, ondanks onze eigen wijsheid, spreekt hij nog. Het komt wel eens voor onder mensen dat iemand zegt, ik wil hem niet meer spreken. Nou, dat had de Heere 10.000 maal bij ons kunnen doen. En dan mogen we gelijk maar de lijn doortrekken naar de Heere Jezus. Het vlees geworden woord van God. Hij sprak tot ons. God daalde af tot ons. De God van de Sinaï, de heilige God, daalde af in ons midden. In de Heere Jezus Christus. Denk maar niet dat de Zoon van God anders is dan God de Vader. God de Zoon openbaarde zich aan Mozes vanuit de brandende braambos. God de Zoon openbaarde zich vanaf de Sinaï. En wanneer hij terugkomen zal om te oordelen de levenden en de doden, dan zullen de mensen roepen tot de bergen: val op ons! Want de Zoon van God komt om te oordelen. Hij is de heilige God. En hij kwam tot ons en sprak het woord van God. We zouden denken dat de Heere zou zeggen: ik wil niets meer met een murmurerend volk te maken hebben. Maar hij zei tot het volk daar bij de Sinaï: ik ben de Heer uw God. En dat zegt de Heere door zijn Zoon: ik ben de Heere uw God. De Heere zegt eigenlijk door zijn Zoon: roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en ge zult mij eren. Psalm 50 vers 15. Nou, dan gaat de Heer de 10 geboden aan Israël openbaren. Hij gaat spreken, die 10 woorden. Nu verbaal, letterlijk. Jongens en meisjes, God sprak deze woorden aan de berg Sinaï. Daar heeft letterlijk de stem van God deze woorden gesproken op deze aarde. En het volk hoorde zijn stem spreken. Wonder van genade dat God spreekt. En dan begon de Heer in de 10 geboden. We hebben ze allemaal gelezen. En het eerste gebod was: zegt, ik ben de Heer uw God. Vertrouw niet op andere goden. Die helpen u niet. Alleen ik kan helpen. En dan in het tweede gebod zien we Gods goedertierenheid, die heerlijk schittert wanneer hij spreekt. Dat hij barmhartigheid schenkt aan duizenden dergenen die hem liefhebben, maar dat hij ook de heilige God is, die wil dat hij gediend wordt op de manier zoals hij in zijn woord beschreven heeft. Want die zonde met de gouden kalf, dat was geen afgoderij. Ze wilden de God van Abraham, Isaac en Jacob dienen, maar op een totaal verkeerde manier met een gouden kalf. En er was een diepe belediging voor God, een rechtstreekse overtreding van het tweede gebod. En daarom was de Heer zo toornig op hen. Want God wil gediend worden op de manier zoals hij het zelf zegt, niet onze eigen gekozen manier. Dat is het tweede gebod. En het derde gebod: de liefde die God heeft tot zijn eigen naam. En dat hij bewerkt in ons eer en ons zag voor zijn naam. En in het vierde gebod zien we weer de goedertierenheid van God. Dat hij niet wil dat wij maar zullen draven en slaven. Week in, week uit, zonder een dag rust te hebben. Maar de Heere wil dat onze lichamen zullen rusten. En dat we zullen nadenken over de eeuwige waarde van onze ziel. En zo zijn het eerste en het tweede gebod, die laten ons de eerste tafel van de wet zien. Maar met het vijfde gebod begint de tweede tafel van de wet. En dat houdt ons dan over. Dat gaat over de verhouding tot onze naaste, de eerste vier, de verhouding tot God. En 5 tot en met 10, de verhouding tot de naaste. En in het vijfde gebod belooft de Heere vrede, rust en welvaart, wanneer we hen gehoorzamen die over ons gesteld zijn. Het zesde gebod beschermt het menselijk leven. En het zevende gebod beschermt het huwelijksleven en het gezinsleven, het gezinsgeluk. En het achtste gebod beschermt onze bezittingen. En het negende gebod laat de Heere God zien dat hij waarheid en trouw lief heeft. En in het tiende gebod trekt God ons tot zichzelf, zodat we niets of niemand begeren behalve de Heere zelf. Want hij biedt zich aan ons als El Shaddai, God de Almachtige. Hij biedt ons zichzelf aan als een God die kan helpen, als een schild in alle nood. Als degene die zegent en in al onze behoeften kan voorzien. Hij leert ons tevreden te zijn met het ene goed dat veruit gaat boven al het andere. En dat ene goed is dat wij dan door zijn genade het eigendom mogen zijn van de Heere Jezus Christus. In leven en in sterven, met lichaam en ziel. Dat alles wat mij zal overkomen moet tot mijn zaligheid medewerken. Wat een zegen. Om zo aan God verbonden te zijn en niets of niemand anders meer hoeft te begeren. Wat een zegen om zo te leven. En zo zien we in Gods wet zijn goedheid, zijn barmhartigheid. Dat kunnen wij niet begrijpen. De wet van God is goed. Het is een loflied van de kerk. Maar tegelijkertijd klaagt de wet ons aan. Omdat wij er niet naar leven. En hoe kan het nou dat de Heere zijn goede, liefdevolle wet ons nog openbaart? Onze verdorven gedachten nog wil vullen met zijn heilige wet. Het is allemaal liefde. Gods liefde. Dat hij weer zijn wet bekend maakt. En dat ligt verankerd in de Heere Jezus. Dat hij het verdiend heeft dat wij Gods wet mogen ontvangen. Hebben we al de schoonheid van Gods wet gezien? Hebben we Gods barmhartigheid in de wet gezien? Hebben we gezien dat Gods wetten goed zijn? Hebben we het al opgemerkt in de geschiedenis dat die landen die leefden volgens de wetten van God, dat die landen gezegend werden? Hebben we al Gods wet gezien in zijn Zoon, de Heere Jezus? Hebben we al gezien hoe liefdevol de Heere Jezus is. De verpersoonlijking van Gods wet. En zijn we onder deze zaken al verbroken geworden. Ik zondig tegen uw wetten. Ik ben niet zoals de Heere Jezus. Ik ben zo ver bij u vandaan. Wat een wonder dat u nog met mij van doen wil hebben. Hebben we het al gezien? Kijk, van nature zien we dat ook niet. Van nature zeggen we wat de wereld ons aanbiedt, dat is veel mooier. En wat de duivel ons voorspiegelt, dat is veel aantrekkelijker. En we zijn gauw geneigd te denken dat Gods geboden niet goed zijn, dat die maar een beknellend juk zijn. God beknelt je niet. God stelt je in de vrijheid. En God bewaart je voor veel ellende. En zo zijn we bezig voortdurend zaken te verwarren, totdat de Heer het behaagt onze ogen te openen voor de schoonheid van zijn wet. En dan leert u zingen, hoe lief heb ik uw wet. En dan wordt de wet uw blijdschap om daarna te wandelen. Dan hebt u door wederbarende genade van de Heilige Geest, hebt u er zin in om naar Gods wil te handelen. Gods wet overtuigt van de zonde en laat zien hoe de mens moet wandelen. En daarom is het zo goed. En zo nodig. En daarom is het zo verkeerd wanneer in bepaalde kringen de wet van God niet gelezen wordt. En wanneer in bepaalde kringen ook gezegd wordt, weg met de 10 geboden, weg met de wet. Daar hebben we niets mee te maken, nu zeggen ze. Wat een verarming is het om de wet van God opzij te leggen. Want de wet van God zet ons op onze plaats. Wat is het droevig wanneer we niet willen horen van wat zo goed en noodzakelijk voor ons is. En de wet die leidt ons tot Christus. Zo wordt een mens ontdekt aan zijn zonden en leert vluchten tot de Heere Jezus als de enige borgbetaling voor onze zonden. Dan vallen we op onze knieën door de slagen van de wet en we zeggen: Heer, ik heb tegen u gezondigd, delg uit al mijn overtredingen, ik kan zo nooit voor u verschijnen, wees mij de zondaar genadig, leid mij in uw gerechtigheid en leer mij naar uw wil te handelen. En dan leert God de Heilige Geest zijn volk te leven in gehoorzaamheid. Niet alleen aan sommigen, maar aan al de geboden van God. Want Gods wet is zo goed. En waarom in sommige kringen willen ze van de wet niet meer weten? Willen ze ook niet meer de wet lezen? Nou, omdat Paulus negatief spreekt over de wet. In Galaten 2 vers 19. Want ik ben door de wet aan de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Nou, op grond daarvan zeggen mensen, nou de wet is vervuld in Christus. De wet is afgedaan. We hebben niets met die wet te maken. Hoeft ook niet gelezen te worden. We zijn nou geplaatst in de vrijheid van de kinderen Gods. Zo wordt het gezegd. Paulus zegt het toch, ik ben toch dood voor de wet. Kijk, wat een verwarring. Paulus spreekt helemaal niet tegen de noodzaak om de wet lief te hebben en tegen de noodzaak om te leven overeenkomstig de wet en die wet te gehoorzamen. Al de Paulinische vermaningen uit het Nieuwe Testament zijn uitwerkingen van de 10 geboden tot en met het Sabbatsgebod toe, die nog steeds geldig is, wat nu de zondag geworden is. Paulus zegt dat hij de wet bevestigt in Romeinen 3 vers 31. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, wij bevestigen de wet. Maar de wet is niet een middel nu om zaligheid te verdienen, om zaligheid te verkrijgen. Als een middel om de zaligheid te verdienen, op zo'n manier ben ik aan de wet gestorven. Want dat is, de zaligheid is verdiend door Christus. En dat wordt mij volkomen toegerekend door het geloof, zonder de werken. Maar dan wordt de wet uit dankbaarheid een leefregel. Wanneer u ziet dat u al Gods geboden geschonden hebt en dat de Heer u aanneemt in genade en u volkomen verzoening gegeven hebt en dat zijn geest in u gaat leven, dan gaat u zijn wet lief hebben. Dan wilt u juist daarna leven. Uit liefde tot God, uit dankbaarheid wilt u leven zoals hij dat van u vraagt. En zo werkt de Heere Jezus ook. Door zijn geest. Hij wijst terug naar de wet van God. De bergrede is niets anders dan een uitwerking van de wet van God. En dan zal een zondaar Gods wet lief hebben. Uit liefde tot Christus. Dat Christus kwam om voor rebellerende zondaren die wet te vervullen. En hen te leren te leven in gehoorzaamheid. Niet om iets mee te verdienen, dat hoeft niet. Dat kan ook niet. En wat een troost en een rust dat het niet ligt aan uw werken. De Heer Jezus heeft alles verdiend. En nu leidt hij zijn volk op een weg dat u dagelijks verdriet hebt. Dat u niet leeft zoals u moet. Dat u dagelijks u mag verblijden in die goede God die bemoeienissen met u wil hebben. En dat u mag verblijden in de leiding van de Geest. Die zal leiden in al de waarheid Gods. Wat een zegen, vreugde te hebben in Gods wet en dagelijks te bidden. Heere, leid mij in deze voortdurende strijd om te leven naar uw wil, Daarom wilt u uw val in Adam kennen en beleven? Luister dan naar Gods wet. Wilt u uw verdorvenheid voor God zien, uw verdorven natuur? Kijk naar de wet van God. Wilt u overtuigd worden van de noodzaak om de Heere Jezus als uw zaligmaker te hebben? Luister dan naar de wet. Wilt u een leven van gehoorzaamheid leiden aan God door de genade en de kracht van de Heere Jezus? Luister naar zijn wet. In Gods wet zien we Gods heiligheid en zijn goedheid geopenbaard in Christus. En dan zal Gods leer u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg dien gij zult wandelen. Amen. Zingen wij 38, vers 17 en 18. Zullen wij bidden? Heere God, alles wacht of u in uw genade uw woord wilt toepassen aan onze harten. Of u ons genade wil geven dat wij niet zomaar wat we gehoord hebben naast ons neerleggen. En daar zijn we zo toe geneigd, omdat we uiteindelijk ook nog hardleers zijn. Heere, leer ons beseffen dat het een wonder is dat u tot ons spreekt. En leer ons beseffen dat wij voor u niet kunnen bestaan. En leer ons het zien dat wij een borg voor onze ziel nodig hebben. Dat wij de Heer Jezus Christus moeten kennen in ons leven. Heere, wilt u deze zaken ons duidelijk maken? En dat we hier niet aan voorbij leven. Bewaar ons ook voor murmureren en klagen. En bewaar ons ervoor dat we de zegeningen maar voor kennisgeving aannemen. En dat we maar zo gauw mopperen. O, bewaar ons voor dat kwaad en vergeef het waar we zo gauw toe geneigd zijn. Maar laten we dagelijks tot u opzien met ons verdriet, met onze nood, met onze strijd, met heel ons leven. Zodat wij een vruchtbaar leven mogen hebben. Want wanneer we in overgave aan u leven en u toevallen in uw genade, in uw recht, wanneer we u overhouden als onze God en onze borg, dan zullen we een vruchtbaar leven hebben. Ja, dan zal ons leven gevormd worden naar het patroon van uw heilige wet. O Heere, gedenk ons in uw genade, ook in deze week van voorbereiding op het avondmaal. Bereid uw volk en kinderen om aan de tafel te gaan en wil zelf onderzoek geven, bewaar ons. Ook voor een onvoorbereid sterven, breng ons zondag hier weer samen, om Jezus wil. Amen. Zingen we 32, het vierde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.